als we soms zien dat iets goed werkt, dan wijken we daar vaak niet meer vanaf. Ik gebruik bijvoorbeeld voor afwas, niet dat ik zoveel afwas doe, maar ik gebruik Dreft. En ik vind Dreft hut van hut. Krijg kwaliteit, tip top in orde. Dus als ik in de winkel daar zo een potteke, weet ik veel hoe het noemt, zie staan wat niet Dreft is, dan zeg ik van oké, ik ga daar aan voorbij, want Dreft doet het voor mij. Vandaag wil ik gaan nadenken over middelen die het doen voor Satan. Waar Satan ook niet van afwijkt, al eeuwenlang. Middelen die voor hem doen wat hij wil bereiken. En als je natuurlijk een middel hebt wat goed werkt, dan zou het je wel gek zijn om iets anders te gaan proberen. En zo is het met Satan ook. Waarom zou hij iets wat hij al eeuwenlang gebruikt, wat eeuwenlang effectief is, waar hij zijn ding mee kan bereiken, wat hij wil bereiken, waarom zou hij dat opgeven als het werkt? Wel, kijk eens in 1 Johannes, hoofdstuk 2. Waar de apostel tegen de discipelen zegt: heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoovaardig leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij aan haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15 tot en met vers 17. Satans effectieve middelen om zijn doel te bereiken, zijn de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoovaardig leven. Dat begon al bij de schepping. Dat begon al bij Adam en Eva. Toen hij in de tuin, in de hof van Eden, bij Eva kwam, in Genesis hoofdstuk 3, vers 6. En wat zei hij als goede vriend van Eva, als iemand die het beste voor had met Eva, als Eva zei, oh maar kijk daar eens die boom, en kijk eens hoe mooi die vrucht eruit ziet, oh, die moet toch zo lekker zijn. Wel, de begeerte van het vlees. Zij wilde graag van die vrucht eten. En die vrucht die was niet alleen begeerlijk om te eten, die zag er ook nog eens goed uit. Begeerte van de ogen. En wat kon die vrucht bewerken voor haar? Dat ze was God zou zijn. En Satan als de beste vriend van de mensheid, wat zei hij? Maar natuurlijk Eva, ga maar een lekker proeven van die vrucht. Want dat is wat jij nodig hebt. Dat is wat u, zoals God zal doen zijn. Dat is wat u begeerte, waar jij zo naar verlangt, wat dat zal bevredigen. En ja, hij had voor een klein stukje gelijk. Maar hij zei niet alles natuurlijk. Zo'n goede vriend was hij niet van Eva. Want ik denk als Eva op dat moment had kunnen zien wat de consequenties waren van haar daden, dat ze niet had toegegeven. Maar al vanaf het begin zijn dat de middelen die Satan gebruikt, die zeer doeltreffend zijn. Die hem helpen om zijn doel te bereiken. Wat zagen we juist in nummer 12 van de schriftlezing? Wat was er met Mirjam? Mirjam had een probleem. Mirjam dacht van, oh die Mozes toch. Het draait allemaal om Mozes. En Mirjam zoekt een bondgenoot en gaat naar Aaron en zegt van, allee, wat is daar nu met die Mozes? Heeft hij misschien alleen door Mozes, heeft God alleen maar door Mozes tot ons gesproken? Met andere woorden, zijn wij dan niet ook belangrijk? Waar draait het om? Trots. Een hoogwaardig leven. Dat was Mirjam haar verleiding op dat moment. En Mozes, wat hadden we gelezen, hij was een zeer dagmoedig mens. God had dat ook gezien. Wat Mirjam daar aan het doen was. En God werd zeer kwaad. En strafte Mirjam. Mirjam die meer aan haarzelf dacht dan dat ze moest denken. Die haar plaats niet kende. En ze werd gestraft. En wat doet die zachtmoedige Mozes? Die gaat nog pleiten voor die opstandige Mirjam. Die gaat nog zeggen tegen God, God alsjeblieft. En God hoort daarnaar. Maar tot hoogwaardig leven. Satan kwam op dat moment in haar hart, bracht de verleiding en zij gaf toe daaraan. Zij luisterde naar haar. Zelfs als David, als hij daar op zijn paleis aan het wandelen is in die avond en hij ziet daar die mooie Batseba. En wat speelt daar? De begeerte van zijn vlees. Hij keek met vleeselijke ogen naar die toestand. Hij had die drang in zijn lichaam om zijn begeerte te vervullen. En Batseba zag er ook nog eens goed uit. Ze was schoon, staat er. Het was ook nog eens een lust voor zijn ogen. En wat was de trots in David zijn hart? Waarschijnlijk dacht David, jongen, ik ben toch koning? Ik moet toch kunnen krijgen wat ik wil? Als ik als koning zeg van, voilà, dat is voor mij, dan is dat toch voor mij trots. Hoogwaardig leven. Satan gaf hem een kans. En hij benutte die kans. Maar David, vanaf dat moment, vanaf dat hij toen die grote zonde gedaan heeft met Batseba, zijn leven is niet meer hetzelfde geweest. Zijn leven is helemaal veranderd. Grote consequenties voor hemzelf en voor zijn naaste familieleden. Dat had Satan er niet bij verteld. De goede vriend van de mens. We kennen in 1 Koning hoofdstuk 21 het verhaal van Achab. Achab die daar op een gegeven moment die wijngaard ziet van Nabot. En Achab is een slechte koning van het noordelijke Israël. Israël is al gesplit. En hij ziet die wijngaard. En hij moet die wijngaard hebben. En hij gaat naar Nabot. En Nabot zegt, nee, ik kan u dat niet verkopen. Ik kan u dat niet geven. Dat is een erfdeel. En wat doet Achab? Een potje zielig doen bij zijn zeer goede vrouw Isabel. En wat doet zijn zeer godvruchtige vrouw Isabel? Die zegt, maar dat is toch geen probleem, Achab? Jij bent toch de koning? Voilà. En Isabel smeedt een plan. En Nabot wordt gedood. Gestenigd. En wie krijgt zijn mooie wijngaard? Wie krijgt zijn mooie akker? Achab. De begeerte van het vlees. De begeerte van het oog. Een hoogwaardig leven. En hij gaf toe aan de verleiding. 1 Koning 21 kan je dat lezen. Of denk aan Nebukadnezar in Daniel hoofdstuk 4. Nebukadnezar, die een middel was van God. En die God gebruikte hem. En God gaf hem al de volken in zijn macht. Maar op een gegeven moment waarschuwt God Nebukadnezar. Pas op voor uw hoogmoed. Pas op voor uw trots. Maar Nebukadnezar hoort dat wel. En wat gebeurt er 12 maanden later? Nebukadnezar is in zijn paleis aan het wandelen. En hij overziet zijn koninkrijk. En zegt, maar kijk toch eens. Kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. Kijk eens wat ik allemaal heb veroverd. Kijk eens wat dankzij mij hier allemaal is. Trotsheid, een hoogwaardig leven. Begeerte van het vlees, begeerte van de ogen. Dat was natuurlijk buiten God gerekend. Want God had hem gewaarschuwd 12 maanden ervoor. Doet dat niet. En toen ging hij als een dier leven. Een bepaalde tijd tot hij zich vernederde. Maar hoe zit het met ons? Hoe gaan wij om met de begeerte van het vlees? De begeerte van de ogen? En een hoogwaardig leven? Of was dat alleen een probleem voor Eva? En voor Mirjam? En voor David? En voor Achab? En ja, oké, Nebukadnezar. Maar voor ons? Wij hebben dat probleem. En misschien, Johannes sprak in de eerste eeuw tot die christenen. Die hadden dat misschien, die hadden dat probleem ook nog. Maar wij... Hoe zit het met ons? Hoe zit het met onze begeerte van het vlees? Onze begeerte van onze ogen? en ons trots leven. Als Satan al eeuwenlang die middelen gebruikt om mensen te doen struikelen, en als hij daar al eeuwenlang succesvol in is geweest, zou hij dan plots die middelen hebben prijsgegeven en gezegd van, dan nu zal ik dat maar niet stoppen, want ik ben er te succesvol mee. Dat stel dat ik zou zeggen, die dress die werkt zo goed, ik ga er maar mee stoppen met dress te gebruiken. Ik ga maar die namaak gebruiken, want ik heb wat zo vlug leeg is en wat niet zo goed werkt als de dress. Het zou wel een grote dommerik zijn om iets wat goed werkt op te geven. Alles in onze maatschappij, alles in onze omgeving draait om verleiding. Gaat het om al die mooie dingen die we kunnen krijgen, waar we zo naar begeren, om iemand of iets te kunnen zijn in deze maatschappij? Is het hoe we ons kleden? Is het hoe we ons gedragen? Is het naar de plaatsen waar we gaan? Of de dingen die we kunnen kopen met geld? Mensen die zich in de miserie zetten, schulden op schulden op schulden maken, om toch maar mee te kunnen gaan met die status, omdat ze iemand willen zijn, omdat ze een bepaald leven willen leiden van trotsheid. Mensen die zich overgeven aan allerlei vleeselijke begeertes, passies. En dan zeggen van, ja, ik verdien dat eigenlijk wel. Ik kan toch alles krijgen wat ik wil. Ik ben speciaal. Waarom zou ik dat niet mogen krijgen? Waarom zou ik, net als Eva, niet van die vrucht mogen eten? Waarom zou ik als Mirjam niet op dat moment mogen zeggen van, Mozes, wie denk jij wel dat je zijt? Het draait niet alleen om u, het draait over mij. Waarom zou ik niet als Agab mogen zeggen, die wijngaard, die ligt vlak bij mijn thuis, bij mijn tuin, en ik wil die hebben. Ik wil die akker, die moet van mij zijn. En het maakt niet uit hoe ik dat ga verkrijgen. Ik wil dat hebben. Of zoals Nebukadnezar. Dat we zo trots zijn, zo vol van onszelf en zeggen van, wauw, kijk eens wat ik toch allemaal niet kan en doe. Of zoals David, dat we ons overgeven aan onze passies. En als we het niet krijgen, dan gaan we zeggen, kijk mensen, je kunt me beter respecteren, want anders als je me niet respecteert, dan ga ik je pijn moeten doen. Dan ga ik u moeten laten weten dat je mij geen pijn mocht doen. Dat je mij niet iets mocht ontnemen wat ik graag wil hebben. En als je dat toch doet, dan zult jij het wel weten. Trotsheid. En als wij daarmee worstelen, dan moeten wij weten dat als wij toegeven aan de begeerte van het vlees, de begeerte van het ogen en een hoogwaardig leven, dat de duivel, die als een brullende leeuw wordt voorgesteld in de Bijbel, zijn klauwen stevig in onze rug heeft vastgezet. En dat hij ons daar heeft waar hij ons wil hebben. Maar in de schrift worden christenen opgeroepen om anders te zijn. Om niet mee te doen. Wat hebben we gelezen? Heb de wereld niet lief. Want als je de wereld lief hebt, dan is de liefde van de Vader niet in u. Wij worden opgeroepen om anders te zijn, om ons anders te gedragen, om niet mee te gaan in heel die sfeer van de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een onvaardig leven. En er was één iemand die op een gegeven moment ook door de duivel zo werd verleid, namelijk Jezus in Lucas hoofdstuk 4. Laten we dan eens lezen. Vers 1, Jezus nu vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren kreeg hij honger. En de duivel zeide tot hem, indien jij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. En hij voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijd. En de duivel zeide tot hem, u zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven. En ik geef haar wie ik wil. Indien gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van u zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de rand van het dak des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf dan van hier naar beneden. Want daar staat geschreven, aan zijn engelen zal hij de opdracht geven aangaande u, om u te behoeden. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoekingen ten einde had gebracht, week hij van hem tot een bestemde tijd. De duivel toonde Jezus al de koninkrijken van de wereld. En de duivel zei, Jezus, kijk eens hier. Denk eens na waar je mee bezig bent, welke opofferingen je aan het doen bent. En kijk, geniet toch. Geniet, het ligt, ik geef het allemaal aan u. Nu, denk je niet dat Jezus zal weten dat wat Satan daar aan het zeggen is, een leugen is? Want ten eerste, als je naar Genesis gaat, kijk eens in Genesis hoofdstuk 1 en hou je vinger in Lucas, want daar komen we verder terug naartoe. In Genesis 1 vers 26, daar zien we dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen van de zee, over het gevogelte des hemels, over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op aarde kruipt. God heeft de hemel en aarde geschapen. God heeft de mens op die aarde geplaatst. En God heeft de mens op de aarde geplaatst, opdat hij over de aarde zou heersen. Dus wat heeft Satan dan, dat hij aan Jezus zou kunnen aanbieden? Satan heeft niks wat hij kon aanbieden. Hij misleidt Jezus. Hij wil Jezus juist doen twijfelen. De aarde en de volheid zijn van God. En God heeft die geschapen om aan de mens te geven, opdat de mens daarover zou kunnen heersen. De Satan, ja, die zegt Jezus, oh, kijk eens hier al die koninkrijken. Weet je wat? Ik ga u die geven. En als ik u die geef, het enige wat je moet doen, ja, aanbid mij. Geef mij ook wat eer. Vergeet maar God. Denk een beetje aan mij. Wel, als Jezus natuurlijk de wereld lief had, en als Jezus keek naar deze wereld met vleeselijke ogen, met een hart dat vol passie was voor dat wat het vlees allemaal kan vervullen, en met trotsheid, dan zou Jezus hebben gezegd, oh Satan, ja dat wil ik. Dat is het... Geef het mij maar, ik zal u wel aanbidden. Maar zo keek Jezus niet naar deze wereld. Jezus keek naar deze wereld zoals Paulus dat deed in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Als we dat even lezen. In 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 21. In elk geval, moet het dan 2 Korinthe zijn, in mijn hand. Nee. De tekst die zegt dat alles van de Heer is. Maar ik moet hem even terug opzoeken. Maar dat zal ik wat de hele volgende keer doen. In elk geval, Paulus zegt dat ook. Dat de volheid en alles wat hier op aarde is, is van de Heer. En het wordt gegeven aan de mens. En waar Paulus specifiek over spreekt, is het wordt gegeven aan de gelovigen. En zo keek Jezus ook naar deze wereld. God geeft alles aan de mens. Maar wat doet de God van deze eeuw? Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 4 vers 4. De God deze eeuw slaat mensen met blindheid. Hij doet hen iets geloven. Hij biedt hen iets aan. Wat niet aan hen is om te geven. Hij vertelt halve waarheden. Hij vertelt gewoon een stukje. En hij presenteert het heel mooi. Maar hij zegt niet wat de consequenties daarvan zijn. Hij slaat mensen met blindheid. Hij geeft beloften aan de mensen die hij nooit kan nakomen. En wat doen mensen? Mensen luisteren daarnaar. Maar Jezus niet. Jezus antwoordde en repliceerde de Satan. Satan, jij kunt wel van mij vragen dat ik u ga aanbidden. En misschien is dat wel heel verleidelijk wat jij mij allemaal aanbiedt. Maar er staat geschreven, zegt Jezus, je zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat was Jezus zijn antwoord. Satan, maakt niet uit wat jij mij allemaal wilt aanbieden. Het maakt niet uit hoe mooi dat er allemaal uitziet, hoe verleidelijk dat allemaal is, hoe mij dat zo goed zou kunnen doen voelen, voor een bepaalde tijd weliswaar. Er staat geschreven, God alleen zult jij aanbidden. Maar Satan die probeert de mensen wijs te maken dat je gelukkig kunt worden. Dat je gelukkig kunt worden door die leugen. Of door dat ding te stelen wat je anders misschien niet zou kunnen hebben. Of waar je misschien heel lang voor zou moeten kunnen sparen. Of heel veel geduld voor zou moeten uitoefenen. Satan zegt, ja maar, steel het maar. Dan heb je het. Dan is het van u. En je hebt er niet voor moeten wachten. Satan maakt u wijs dat je gelukkig kunt worden door te scheiden. Dat je jezelf wijs maakt, oh, als we scheiden, dan zijn de kinderen gelukkiger, dan zien de kinderen de ruzies niet meer die er zijn. En sommige mensen luisteren daarnaar. Sommige mensen denken, ik ben speciaal. Ik ben bijzonder, ik hoef eigenlijk al die dingen niet mee te maken. En Satan maakt daar gebruik van. In plaats van dat mensen zonde gaan overwinnen en gaan werken aan de problemen die er zijn, aan de moeite die er zijn in hun leven, kiezen ze voor de zonde om daaraan toe te geven. En ik hoef eigenlijk niet over ze te spreken. We kunnen over ik spreken en over wij spreken. En het is de duivel die die gedachte brengt in deze wereld. Het is de duivel die deze gelegenheden presenteert. Ja, ik mag toch wel wat tijd voor mezelf hebben. Ik mag toch wel wat moeite in mezelf steken. Het moet toch niet altijd om iemand anders gaan. Satan had niet de sleutel tot alle koninkrijken van deze wereld. Satan heeft niet de sleutel tot het geluk in deze wereld. Maar wat zagen we in Lucas hoofdstuk 4? 40 dagen lang werd Jezus verzocht in de woestijn. Hij at niets in die dagen. En toen zij voorbij waren, kreeg hij honger. 40 dagen lang at hij niets. En Jezus kreeg honger. Ik denk dat je verminderd. Ik denk dat als wij als zelfs een maaltijd zouden overslaan, dat we zouden zeggen van, het begint te knorren. En ik denk dat 40 dagen echt wel op de limiet is van wat een mens aan kan. En hij kreeg honger. En wanneer kwam de Satan met zijn verleiding? Toen de honger daar was. Toen de zwakheid daar was. Satan koos een gelegenheid. Satan is constant op zoek naar gelegenheden wanneer wij zwak zijn, om dan met zijn mooie presentatie te komen. En hij zegt, als Jezus honger heeft, Jezus, als jij nu eens echt Gods zoon zou zijn. Allee, je zegt wel dat jij Gods zoon bent, maar als jij dan nu echt zou zijn, weet je wat? Zeg tegen die steen dat hij een brood wordt. Ah ja, je hebt honger, je bent Gods zoon, je bent zo machtig, jij bent zo krachtig en wonderbaarlijk, er is u niks onmogelijk. Jij moet toch maar gewoon zeggen tegen die steen die daar ligt, ik heb toch honger? Allee, een brood en je kunt een lekker broodje eten. dann wird durch Jesus hat Hunger. Das ist nie, dass Jesus keinen Hunger hat. Das ist nie, dass Jesus nicht nie Mühlig hat auf dem Moment. Aber was sagt Jesus? Nicht allein vom Brot soll ein Mensch leben. Want inderdaad, als het alleen van brood was dat een mens zou leven, dan was er ook geen gebod van God. Dan was er ook geen wil van God. En dan moest niemand daar rekening mee houden. En dan kon je gewoon fijn je broodje eten. En als je die macht had, kon je gewoon je steen veranderen in een brood. Maar dat is niet het enige wat er staat geschreven. De duivel kijkt constant naar opportuniteiten. Want wat zagen we in vers 13 van Lucas hoofdstuk 4? En toen de duivel alle verzoekingen ten einde had gebracht, week hij van hem tot wanneer? Tot een bestemde tijd. Om opnieuw terug te komen. Dat betekent, als de Satan dat al bij Jezus deed, denk je dan nu echt dat hij dat niet gaat doen bij een van ons? Dat hij niet aan het kijken is constant waar wij mee bezig zijn, waar wij aan het denken zijn, wat wij aan het doen zijn? Waar we onze levens mee aan het vullen zijn, dat hij denkt van, oh, daar is een goede kans. Dat als ik moeite heb, als ik in de auto stap, dat ik nogal eens agressief word op mijn, mijn collega-bestuurders op de baan. Dat als die iets doen wat mij niet aanstaat, voilà, dat is mijn gelegenheid. Daar is de Satan. Hij weet dat. Hij kent mijn zwakheid. Hij weet waar ik faal. Hij weet waar hij moet zijn. En voilà, hij brengt de gelegenheden. Hij brengt de verleidingen. Hij wacht. Hij is geduldig. En ja, misschien ene keer ben ik sterk, maar de volgende keer ben ik misschien niet zo goed bezig, ben ik niet zo alert, ben ik niet zo waakzaam, en wat gebeurt er? Hij heeft me. De duivel houdt van u als gij kwaad wordt. De duivel houdt van u als gij toegeeft aan alle verleidingen die hij op u wegbrengt. Kijk eens in 1 Timotheus hoofdstuk 5. Vers 11 tot en met vers 15. Waar Paulus zegt, maar wijs jonge weduwe af, want wanneer de zinnen haar van Christus aftrekken, willen zij huwen en halen een oordeel over zich omdat zij haar eerste trouw hebben verzaakt, maar tegelijk wennen zij zich eraan de huizen rond te gaan bij gebrek aan bezigheid, en niet alleen zonder bezigheid, maar ook bezig met praatjes en al te bezig met het spreken over onbehoorlijke dingen. Ik wil daarom dat de jonge weduwe huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven. Want reeds zijn sommigen afgeweken, wie achterna? En voilà. Degene die de opportuniteit had gezien. Degene die weet, jonge weduwe, die zeggen misschien wel, wij gaan ons volledig aan Christus geven. Maar dan komen de momenten. In het begin gaat dat wel goed. Zijn ze sterk? Zijn ze actief? Maar dan. Ik heb wel vrije tijd. Wat ga ik doen? Ik ga eens koffie drinken bij de buurvrouw. En de buurvrouw. Die babbelt nog wel graag. En die babbelt niet over geestelijke dingen. Maar die babbelt graag over andere mensen. En de eerste keer ben ik nog wel sterk. Maar de tweede keer al wat minder. En de derde keer ben ik al helemaal mee aan het praten. En de vierde keer komt het initiatief zelfs van mij. De gelegenheid komt er. En Satan is voortdurend aan het kijken waar uw gelegenheid is. Waar uw zwakheid is. En hoe kunnen wij dat voorkomen? Wel door bezig te zijn met het woord van God in ons hart op te bergen. Door bezig te zijn om te antwoorden zoals Jezus antwoordde. Er staat geschreven. Kijk eens nog een voorbeeld in Efeze hoofdstuk 4. Vers 26. En 27. Geraak geen toren. Zondig dan niet. Ja, er zijn momenten dat wij toornig worden. Soms al wel meer dan op andere momenten. En God erkent dat ons lichaam en onze wil daar soms mee te worstelen hebben. En op zich is daar niks mis mee als jij toornig wordt. Maar pas op hoe je daarmee omgaat. Geraak jij in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan, want als jij toornig bent, geef jij opportuniteiten aan de duivel. En wat staat er in vers 27? Geef de duivel geen voet. Geef hem geen gelegenheid. Hij is constant aan het wachten op die gelegenheden. En het maakt niet uit, we spreken nu over toren, of we spreken nu over de jonge weduwe, maar vul daar maar in wat uw zwakheid is. Waar jij mee worstelt. Waar jij niet altijd in reageert van er staat geschreven. Weet je wat de duivel heel graag heeft? De duivel heeft heel graag emotionele mensen. Mensen van het moment. Mensen die niet met hun verstand, gebaseerd op Gods woord, reageren en handelen. Maar mensen die reageren met hun hart. Van, oh, het voelt toch goed. Van, oh, waarom zou dat toch zo slecht zijn om dat ene keer te doen? Dat is de jackpot voor Satan. Dat is waar hij, ik denk dat hem dan staat te dansen van geluk. Daar is waar hij naar op zoek is. Dat is wat hem succesvol maakt. Wanneer wij zo reageren. Wanneer wij ons gevoel laten leiden in plaats van ons verstand. Maar onze gevoelens moeten juist ondergeschikt zijn aan het woord van God. Net zoals Jezus daar het voorbeeld in gaf. Hij had honger en zijn gevoel zei van oei, dat broodje, dat gaat mij toch goed smaken en dat ga ik hier echt wel kunnen gebruiken. Maar het woord van God zei, nee, niet alleen van brood zal een mens leven. Als hij nadacht over al die koninkrijken en dan dacht van, hey, moet ik hier mijn leven gaan geven voor al die niksnutten, waarvan het merendeel nog niet eens dankbaarheid zal tonen. Dan kijk maar hoeveel mensen er zijn voor wie Jezus gestorven is, die nog niet eens hun neus omdraaien voor Jezus. Dat eerst zeggen, ja, dan kan ik toch maar beter even fijn genieten van al die koninkrijken. En ja, dan ben ik, oh. Het enige wat ik moet doen is Satan aanbidden. Wat kan daar dan nu zo mis mee zijn? De duivel is echt. De duivel is geen verzinsel. Ik denk dat je aan veel mensen gaat vragen, bestaat de duivel? En heel veel mensen zouden zeggen, ja, dat is gewoon een spinsel in je hoofd. Dat is gewoon een belichaming van datgene wat niet zo goed is. Hè, waar dan goed of slecht vandaan komt, dat is dan een andere vraag voor hun. Maar de duivel bestaat. En de duivel zijn hoofddoel is om uw ziel kapot te maken. Om mijn ziel kapot te maken. En hij heeft zeer efficiënte middelen om dat te bereiken. Begeerte van het vlees, begeerte van de ogen en onwaardig leven. Eeuwenlang is hij al succesvol om mensen kapot te maken. Hoe gaan wij daarmee om? Wel, in Openbaringen 12, vers 12. Daar krijgen wij een inzicht in wat de Satan zijn hoofddoel is. Daarom verheugt u gij hemel en wie daar wonen, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald. Een grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. De duivel weet waar zijn plaats is. Matteüs 25 leert ons, de hel is een plaats die God niet voor de mens heeft gemaakt, maar voor de duivel en zijn engelen. En de duivel weet wat zijn lot is. Lees maar in de evangelie, als de demonen daar zijn en spreken met Jezus. Wat vragen zij aan Jezus? Zijn jij gekomen om ons te straffen voor onze tijd? Zij weten wat hun plaats is. En zij weten dat de hel een plaats van pijniging is, waar zij in alle eeuwigheid zullen gepijnigd worden. En de duivel heeft maar één doel. Om zoveel mogelijk van ons met hem mee te sleuren in zijn val. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dus hij zoekt alle kansen. Hij is voortdurend op zoek naar gelegenheden. In ons leven om ons te bestruiken. Weerstaan wij hem? Of geven wij aan hem toe? Hebben wij toegelaten dat hij ons misleidt? Het kan anders. Het kan anders. Want wij hebben een God die zoveel groter is en sterker is als de Satan en zijn engelen. Die zoveel groter is en sterker is als welke misleiding hij ook wel maar op ons weg zal brengen. Geef hem geen gelegenheid. Geef hem geen voet. Weersta hem. Is wat Petrus zegt. Bied weerstand tegen de duivel. En als je weet welke middelen hij gebruikt, dan weet je ook hoe je hem kan weerstaan. Amen.